De bulderlach van Arie Roos. Op een helling aan de noordkant van een heuvel, niet ver van het Belgische plaatsje Spa, lagen drie jongens te doezelen in de zon. Ze waren moe en landerig, maar zo tevreden dat ze niet wilden slapen. Hoe heette dat meer ook alweer, waar we Michael Landleben uit de auto hebben gezet? Vroeg Bob Evers. Het is zo'n kan-ik-niet-onthouden naam. De Gilep, zei Jan Prins. Ik zal niet zeggen dat het daar niemands land is, maar een lange man met een gescheurd kobertje en één schoen zal zeker opvallen. Eén schoen? Arie Roos schoot in de lach. Hij had in de auto zijn schoenen uitgedaan en ik kreeg er maar één te pakken toen we hem naar buiten trokken. Ik dacht, laat maar zo. Jan deed een greep in een plastic zak, bekeek het stuk chocola dat hij eruit had gevist en scheurde het papier eraf. Hij bluft en hij liegt zich wel uit de problemen. Iemand als meneer Mike klet zich overal uit. Hoorden jullie hem fluisteren? Bob keek opzij. Af en toe. Wat zei hij tegen je? Hij bood geld, man. Voor mij alleen. Als ik jullie in de steek liet, dan kreeg ik eerst 10.000 euro en later het driedubbele. De vent heeft geen cent. Hij zei dat hij een geldgordel om zijn middel had, maar ik had niet eens de zin om te kijken. Voor je het weet rent hij brullend een politiebureau binnen om te zeggen dat hij door drie jongens is beroofd. Bob kneep zijn ogen tot spleetjes. Die zegt dat hij dat niet alsnog doet? Tja, zei Arie, die plastic van een bakje peuterde. Jan snoof. Wat is dat voor een luchtdikke? Bami, zei Arie nijdig. Waarom zit dat plastic altijd zo onaards vast? Als je rukt gaat de helft erover. Alsof jou dat iets kan schelen. Je graast het uit bakjes en van de Ardenner bodem als het uitkomt. Hebben jullie bedacht dat dit avontuur een financiële ramp is? Auto's, een motor, hotels, 1,5 ton voedsel en telefoons die nauwelijks een etmaal meegaan. Bob trok een gezicht of hij meeleed. Vergeet de versleten schoenzolen, de pleisters en de buisjes jodium niet, boekhouder Prins. We hebben wel een paar schrammen opgelopen. Arie, ondier, had je niet beter Ardenner ham kunnen kopen? Wie eet er in Spa nou bami? Ik, verklaarde Arie. Bami en chocola en broodjes. Ik ben tekort gekomen en haal nu de schade in. De financiële schade is nog groter dan je denkt, Janneman Prins. O ja? Jan vroeg het voorzichtig met een stem vol argwaan. Hoeveel groter buiten model Bultrug? Dik 800 euro groter. Grigore en Nicolai wilden me best uit het huis van Dupont laten, maar in ruil wilden ze mijn creditcard. Op de rekening stond iets meer dan 800. Jan keek of hij nijdig wilde worden. Goed dat ik er altijd voor zorg dat we niet rood kunnen staan. Ja, fijn Jan. Alles is fijn vandaag. Michael leeft, Marianne heeft geen huis geërfd, dus jij hoeft niet twee keer in de week met je vader naar de supermarkt. En Arie heeft, naar ik hoop, een bakje salade voor me bewaard. Arie? Speciaal voor jou, zei Arie. Er is een plastic vork bij ook nog. Michael leeft beslist, maar blijft dat zo? Bob haalde het vorkje uit het cellofaan en keek er peinzend naar. Drie tandjes en één is nu al gebroken. Goed spul hier in België. Je doelt op Ratsel? Die regisseur is of geldwoekeraar of iemand die in bepaalde kringen door het leven gaat als Ratsel de Rat. Wat zou het zijn, denk je? Jan wentelde zich opzij en deed een greep naar een blikje cola. Vast niet de moordenaar die met een Ruger 9 mm een niet te temmen leugenaar als Landleben achter de broek aan zit. Waarom niet, Jan? Omdat woekeraars het liefst de mensen van wie ze geld krijgen in leven houden, dikke. Dat is beter voor de afbetalingen. Stel dat Landleben een ton heeft geleend. Dat is 100.000 euro. 8% per maand is 8.000 euro. Dat is een idioot hoge rente. Ik kan me voorstellen dat je dat niet maandelijks kunt aflossen. Maar als Ratsel Landleben uitschakelt, dan krijgt hij nooit meer een cent. Vergeet dat schieten maar. Landleben was overtuigend bang, maar niet omdat hij geld tegen 8% heeft geleend. Het zit dus anders, zei Arie langzaam. Willen we weten hoe het zit of vergeten we Ratsel? Voorlopig niet, zei Bob met een mond vol sla. Waarom niet, Bobby? Carolus Ratsel zei tegen mij dat hij regisseur bij Europol was en ik was toen volkomen overtuigd. Misschien is hij echt rechercheur en voelde Michael Landleben een stuk theater op, waar we alle drie met open ogen intrapten. Hoe intrapten? Vroeg Jan, enigszins verhit. Waar trapten we dan in? Landleben wilde weg van de plaats waar Kalle was en van Dennis en Ratsel en de rest van het stel. Hij kreeg het voor elkaar door het Woeker-verhaal. Wij hebben hem keurig weggebracht. En achtergelaten, met gescheurde kleren en één schoen. Wat een winst. Wel als de grond in Nederland te heet onder je voet is, hoor. Jan drukte zijn handen tegen zijn oren. Ik wil het niet weten. Landleben leeft, maar wat mij betreft is hij verder dood als een pier. Ik wil niets meer over de man horen. Ik evenmin, viel Bob hem bij. Maar ik wil weten of Ratsel een politieman is of een soortement gangster. Hij knorde toen een stukje tomaat van zijn vorkje viel en ging door. Waar ik mee zit is, als Ratsel geen regisseur is, hoe kwam hij dan aan het verhaal over Masters en Strauss? Vertel me dat eens. Tja, zei Jan, die zich achterover liet vallen en naar de blauwe lucht keek. Voor het eerst in dagen is het prachtig weer. Waarom hebben we daar niet genoeg aan? Ik heb zin in een tukje. Als Arie het probleem Ratsel heeft opgelost, hoor ik het wel. Een ratsel, zei Arie langzaam. Waarom moet ik het weer oplossen? Bob legde het bakje weg en ging ook lang uit. Omdat je daarvoor bent aangenomen, Dikke. Je hebt voedsel, je hebt vitamine, je hebt cola. We verwachten veel van je. Wek ons als je een zinnig antwoord hebt, maar wek rustig en met liefde. Mijn ogen vallen dicht en ik voel dat ik ga dromen. Hopelijk van mannen met één schoen die de weg kwijt zijn en dorst hebben. En als ze iemand tegenkomen, net niet het goede verhaal weten te verzinnen om iets toegestopt te krijgen. De meneer en Mike van deze wereld verdienen het. Arie keek een ogenblik verontwaardigd opzij en sloot toen ook zijn ogen. Hoe lang het duurde voor de inval kwam, of hij echt had geslapen of alleen gedommeld, kon hij later niet achterhalen. Maar hij schokte omhoog door een geborrel dat ontstond in zijn buik en dat het begin bleek van een lachje dat langzaam overging in een gebulder. Hij moest zijn buik vasthouden, omdat de bewegingen beneden zijn middenrif zo groot werden dat zijn bovenarmen, kin en wangen meegingen schudden, waardoor het leek of hij in de greep was geraakt van een zware storm. Jan en Bob werden vrijwel tegelijkertijd wakker en ze keken elkaar met grote schrikogen aan. Wat is dit? Orkaan Arie, de eerste van de serie najaarstormen? Moeten we op hem gaan liggen om hem te kalmeren? Worden we afgeworpen, joh. Moet je die buik zien. Dit is minstens 7,4 op de schaal van Roos. En als hij zijn handen weghaalt, is het 8,1. Waarom? Vroeg Jan verbijsterd. Waarvoor? Bob schoof naar Arie toe en zei voorzichtig. Arie Roos van de Ardennen, schrik van de heuvelen van Spa. Wat is er met je aan de hand? Ik lach, hijgde Arie tussen twee salvos door. Kan ik hier niks aan doen? Denk je dat het overgaat of moeten we hulp halen? Het geborrel en gerommel nam langzaam af. En toen enkele seconden stilte intrad, rolde Arie zich op zijn buik. Zijn rug schokte nog een poosje na, maar uiteindelijk lukte het hem om een volle zin te spreken. Ik weet hoe Ratsel alles van Bob wist, zei hij. Omdat hij naar de gezichten van Jan en Bob keek, ontstond nieuw gerommel. Maar je onderlichaam beweegt niet lekker als je op je buik ligt. En daardoor werd de nieuwe uitborsting geklokt op hooguit 5,5. Hoe opgeblazen, lachwekkende, rood uitgeslagen, met sproeten door regen spekvis, wist Ratsel alles van mij? En van jou en van Jan? Door ons, zei Arie. En hij sloeg een hand tegen zijn mond om niet opnieuw in lachen uit te barsten. Bob wees naar zijn borst. Ons? Mij? Jan? Door ons drieën en door de gekken die onze avonturen te boek stellen. Ratsel was niet aan het sms'en met Masters of wie dan ook. Hij googelde jouw naam. Dan krijg je ook onze namen en die van de snoeshaan die een site heeft gemaakt waarop elke naam die ooit in het boek over ons is opgeschreven vermeld staat. Als je bij Masters kijkt, zie je zelfs in welke boeken hij voorkomt en op welke pagina. Dus, zei Bob perplex. Het duurde even voor Arie weer stil lag. Dus iedereen, werkelijk iedereen, kan binnen de kortste keren meer van ons te weten komen dan wij ons nog over onszelf herinneren. Bob rolde terug op zijn rug, keek naar de hemel en mompelde: Dus Ratso kan regisseur zijn, of schutter, of woekeraar, of alles, Bobby. Arie ging zitten en keek serieus. Onze avonturen staan in 56 boeken. En dit avontuur komt in deel 57. Hele volkstammen kennen die boeken. Sommigen bijna uit het hoofd. Wie even zoekt, kan doen of hij onze beste vriend is. Of onze grootste vijand. Daar heb ik nou nooit bij stilgestaan, zei Bob verbijsterd. Ik evenmin, zei Jan. Nooit en te nimmer. Hij keek naar Arie en langzaam verscheen een lach op zijn gezicht. Belachelijk, zei hij. Nooit een nanoseconde aan gedacht. Tjonge, zei Bob, en daar liet hij het bij. Want hij kreeg ook iets lacherigs. En het was een kwestie van tijd of op de helling aan de noordkant van de heuvel bij Spa lagen drie jongens naast elkaar te brullen van het lachen. De wandelaars die passeerden vonden het een vreemd gezicht, maar ze maakten geen opmerkingen. Ze liepen door, de meeste met een brede grijns om de kaken.